onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze eredienst voort vanmorgen met het zingen van Psalm 74 en daarvan de versen 2 en 12. Psalm 74 herdenkt de trouw aan ons voorheen betoond. En wat daar verder staat in Psalm 74, het tweede en ook het twaalfde zangvers.
Thank you.
Gemeente, in antwoord op de wetslezing en de samenvatting dat we samen zullen zingen van Psalm 86, het zesde zangvers. Leer mij naar uw wil te handelen. En wat daar verder staat in Psalm 86, het zesde vers, direct in aansluiting op het amen van wet en samenvatting. Gemeente, we buigen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden en zei, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van wat beneden op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, zomaar, leeg, nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Er kwam een wetsgeleerde, een die beter wist, en toch de vraag stelde bij de Heere Jezus waar het om gaat. De hoofdzaak. In heel tempel, synagoge, kerk, in heel de Bijbel, in heel het geestelijk leven. Wat is de kern van de zaak? De Heere Jezus antwoordde in alle ernst. Hoor Israël, hoor. De Heere onze God is een enig God. Gij zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en uit al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en al de profeten. Amen. Gemeente, al eer we samen lezen uit de Bijbel, willen we bidden om het licht van Gods Heilige Geest. Getrouwe, eeuwige en almachtige Heere, u bent het die van al zo hoge ook deze ochtend, op deze afgezonderde dag in onze dagelijkse levenspraktijk, een moment af wil dalen en zo laag neerzien dat door het licht van uw aangezicht ons leven ontdekt zal zijn. In alle beperktheid, in alle verzondigdheid, in alle verbeurdheid van ons bestaan, rechteloos geworden, hopeloos, uitzichtsloos, troosteloos. Laat u het licht daarop schijnen, opdat we alles zouden verliezen, Heere, aan al die schijnhulp en schijntroost, al waarop wij dachten te staan en vast te houden, al wat we aan onze constructies hebben gemaakt, op touw gezet, opdat we het alles te vergeefs zouden achten en zouden mogen vallen in die handen die deze ochtend gespreid nog zoekende zijn om zondaren op te rapen van langs de kant van de weg. Hier liggen we, Heere, trappelend in ons onreine geboortebloed. Hier liggen we tezamen in de hopeloosheid weggeworpen, uitgespuwd, als waardeloos geworden, alles verloren. Hier liggen we, Heere, geen kant meer uit te kunnen, geen reden meer over te hebben, geen zin en geen betekenis meer, dan alleen dat woord van u. Spreek, o God. Spreek ook deze ochtend één woord. Het woord leef. Midden in onze dood. Midden in het oordeel. Midden in de vergankelijkheid. Spreek, Heere. En het zal er zijn. Het zal er staan naar uw gebod. Naar uw heilige wil en mening. Dan kan het, o Heere. Dan kan het. Dat u van een dode zondaar nog een levende lover maakt van uw grote naam en uw koninkrijk. Wil zo deze ochtend vervullen met die roepstem, die van al zo hoge zoekt om zondaren op te richten en ze uit de duisternis te trekken en te brengen tot het wonderbaarlijke licht van uw genade. Heere, wat zou het groot zijn, als u zo af zou dalen in deze ochtend, één voor één en stuk voor stuk, degenen die u op het oog hebt aankwam te raken, als met een blik uit uw ogen, als met een aanraking van uw vingers. Pleitend, Heere, pleitend op uw belofte, nooit te zullen laten varen het werk uwer handen. Mag deze ochtend hier in de kerk thuis, verbonden door de middelen, waar dan ook, wie dan ook, twee in uw naam samen zo gezocht en gevonden worden, dat het wonder van uw genade de verandering teweeg zal brengen. Van een doodlopende weg, van een hopeloos uitzicht en een alleszins verlorenheid, veranderen tot die weg waarin we opnieuw in uw dienst genomen, opnieuw tot een getuigenis gesteld, opnieuw uw koninkrijk zouden mogen roemen en als uit de diepte uw grootheid zouden mogen uitzingen in dat loflied, dat u gaande houdt. Zoudt u dat willen doen, Heere? Wij hebben geen recht, wij hebben geen aanspraak. Wij kunnen niet pleiten op eigen gronden, nog staan op eigen benen, maar ontfermt u zich, opdat u door de grootheid van uw genade ook uit deze diepte van morgen zou het mogen worden geroemd en aangebeden. Wilt u dat teweeg brengen, van dood naar levend, van de duisternis tot uw wonderbaarlijke licht. De weg weten we niet, Heere. En wij kennen geen methode, wij hebben geen theorie, wij hebben geen theologie. Maar het is enkel en alleen die ene weg die u zelf hebt laten afdalen van al zo hoge. Reden uit uw hart genomen. Waarmee u het kind van uw eeuwig welbehagen liet komen tot die mens die u bedoelde, daar in de duisternis, daar in de hopeloosheid. Treed ook deze ochtend af, Heere, met uw enig geboren Zoon, onze Heere, borg en zaligmaker, Jezus Christus. Mag in hem de weg gevonden worden, de overste leidsman, die ons ook deze ochtend zal bij de handen nemen en ons leiden op zijn spoor. Laat het om hem zijn, Heere. Laat het om zijn liefde en zijn trouw zijn. Laat zijn werkzaamheid ons hart mogen raken, overtuigen, overbuigen, om te doen hetgeen u wilt. Dan kan het, Heere, dan kan deze ochtend de nacht wijken voor de dageraad van uw trouw. Dan kan het, Heere, dat een dode zondaar mag worden opgeraapt, opgericht, om te mogen leven om u en om u alleen en om uw eeuwig welbehagen. Zegent u deze ochtend. Zegent u deze dag, zegent u op al die plaatsen waar uw eer geoefend mag worden, waar de vaste reden gevonden mag worden, dat vaste voornemen wat u in uw eeuwigheid hebt besloten als het raadsplan ter bekroning en volvoering om de eer en de heerlijkheid van u en van u alleen. Doet u het, Heere, dat bidden wij u enkel en alleen omwille van Jezus Christus in de volkomen verzoening van al onze zonden. Uit genade. Amen. Gemeente, er zijn drie schriftlezingen. Stel u gerust, alle drie uit hetzelfde Bijbelboek Markus. De eerste lezing is uit het 11e hoofdstuk van het Markus-evangelie, te weten de verzen 12 tot en met 14, dan een klein stukje verder Markus 11 vers 20 tot en met 24 en vervolgens tenslotte Markus 13 vers 28 tot en met 32. Wij mogen samen lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, te weten uit het evangelie naar het getuigenis van Markus, het 11e hoofdstuk, de verzen 12 tot en met 14. Waar geschreven staat al dus en des andere daags, als zij uit Betanië gingen, hongerde hem. En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging hij om te zien of hij ook iets op dezelve zou vinden. En daarbij gekomen zijnde, vond hij niet dan bladeren, want het was de tijd der vijgen niet. En Jezus antwoordende zeide tot dezelve: niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het. Marcus 11 vanaf het 20ste vers. En des morgens vroeg voorbijgaande zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortelen af. En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot hem: Rabbi, zie, de vijgenboom die gij vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordende zeide tot hen: hebt geloof op God, want voorwaar zeg ik u, dat zo wie tot deze berg zal zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. Daarom zeg ik u, alle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. Marcus 13, vers 28 tot en met 32, waar de Heer Jezus spreekt en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Wanneer nu zijn tak teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet dat het nabij voor de deur is. Voorwaar, ik zeg u, dat dit geslacht niet zal voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Maar van die dag en die uren weet niemand, noch de engelen die in de hemel zijn, noch de Zoon, dan de Vader alleen. Tot zover de schriftlezingen. Gemeente, we willen samen een ogenblik stilstaan bij de vijgenboom en het wonderlijke teken waarin de Heer Jezus ons van vijgenboom tot vijgenboom meeneemt. Allereerst de vervloeking, ten tweede de verdorring tot in de wortel toe en tenslotte de wonderlijke tederheid, het uitlopen van de vijgenboom. We willen daar samen in afhankelijkheid van de bediening van de Heilige Geest over nadenken. Nu lees ik eerst zeker de mededelingen voor, al eer we overgaan tot de dienst der offeranden. Gemeente, namens de kerkraad worden de volgende afkondigingen gedaan. Overlijdensbericht, namelijk namens draagt elkanders lasten. Op 13 februari is in de leeftijd van 60 jaar overleden Berline Jonkman. Er is gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum op maandag 17 februari van 7 tot 7:30 s'avonds. Dinsdag 18 februari bij leven zal er in de kerkzaal van het rouwcentrum een afscheidsceremonie worden gehouden die om 10:00 begint. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats De Vormt. Gemeente, de biddagcollecte heeft het schitterende bedrag opgebracht van €25.590. Allereerst de heren, alle dank, u ook alle dank toegezegd. In verband met de voorjaarsvakantie is er vanmiddag geen zondagschool. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de stichting Elisa Jo. Tot zover de mededelingen. Gemeente, de eerste collecte is voor de eredienst, de tweede voor de schulddelging en de derde collecte is voor het onderhoudsfonds. We zingen als collectezang samen Psalm 85, de versen 1 en 3. Psalm 85, vers 1 en 3. Gemeente, in antwoord op het amen van de preek, dat we samen zullen zingen, Psalm 103, de verzen 8 en 9, zonder verdere aankondiging, direct maar in aansluiting op het amen van de preek, Psalm 103, de verzen 8 en 9. De Heere Jezus op weg naar Jeruzalem. Dat is zoals Marcus dat ons beschrijft. De weg naar waar ooit het paradijs gelegen heeft. De weg waar in het midden van die door de Heere zo speciaal aangelegde tuin die ene boom heeft gestaan. De boom waarvan de Heere geboden had dat daarvan gegeten mocht worden. De boom van de levenden, als ik het letterlijk uit het oud-testamentisch Hebreeuws vertaal. En die boom die daar als enige in het midden van de hof stond, in het midden van het paradijs, daar is Jezus naar op weg. Zonder zonde, zonder schuld, zonder verlorenheid. Kunt u het zich voorstellen dat terwijl hij Betanië uitgaat en op weg gaat naar dat hart van de zaak, naar die plaats waar als het ware de kern van heel het evangelie gestaan heeft en gegroeid en geweest, dat hem daar hongerde. Jezus hongert in zijn zondeloosheid naar die gerechtigheid die alleen aan de boom van het leven, aan de boom van het eeuwige leven gevonden wordt. Dat het honger van de Heer Jezus Christus als het ware is om weer die boom open te stellen voor allen die in de dood zijn terechtgekomen, voor allen die het leven aan zin en betekenis kwijt zijn geraakt. Voor allen die slechts en alleen op weg zijn naar de dood, naar het oordeel, naar de straf en de soldij op onze zonde. Het is specifiek dat moment wat hier Marcus ons zo nadrukkelijk beschrijft aan de hand van een spoor. En dat spoor, dat is die boom. Wat was dat voor een boom, zeg u? De boom die in het midden van de hof stond, was de boom van het leven. Was een boom die alle zoetheid van het bestaan vertaalde in werken, die een en al tot lof, tot grootmaking en aanbidding van God was. Het was de vrucht die de vreugde en de lofzang ten opzichte van de hemel, ten opzichte van de Heere, als het ware telkens kwam te voeden. Een zoete zang die steeds in de vensters van het dagelijkse leven klom. Het was die boom die na de zondeval ineens tweeërlei vrucht op begon te leveren. Want ik weet niet of u, hebben u hier tuinen met een vijgenboom erin? Hebben u er wel eens eentje gezien, zo'n vijgenboom? Ons achter het huis staat er een. En in het vroege voorjaar, dan staan er van die hele grote vijgen aan. Van die grote vruchten. Een zoeter vrucht bestaat er niet. Maar tegelijkertijd naast die hele mooie, grote, smakelijke vrucht, komen er ook een hele hoop van die hele kleine, van die misselijke, verdroogde, niet uitgegroeide, van die bittere en van die harde, oneetbare vruchtjes aan. Na de zondeval is de boom geworden de boom van de kennis, van de goede vruchten en die van de kwaaie vruchten. Die stonden vlak bij elkaar. Als aan die ene vijgenboom kun je nog steeds tot op deze dag toe het verschil gewaar worden tussen de goede vrucht en de kwade vrucht, de kennis van het goede en het kwade, gemeenschap aan dat spanningsveld van dat hinken op twee gedachten, dat heel dit leven telkens bedorven is door dat verschil, één goed en toch ook kwaad, nooit volmaakt meer, nooit meer af, nooit meer compleet, nooit meer die volle waarde, nooit meer die echte zin van dit leven. Nooit meer, totdat de Heer Jezus vanmorgen op weg naar Jeruzalem, op weg naar de plaats waar de boom gestaan heeft, op weg naar de plaats waar die boom opnieuw zal staan opgericht. En terwijl de Heer Jezus daar met zijn discipelen naar die plaats toe gaat en hem hongert om te mogen eten in zijn zondeloosheid, om te mogen hongeren en de dorsten naar die gerechtigheid, naar de eer, naar de lof, naar de grootmaking van de Heere, hongert Jezus en ziet een vijgenboom staan. Uitgerekend die vijgenboom weer. En het wonderlijke is, gemeente, dat deze vijgenboom bladeren heeft. U zegt logisch, waarom moeten we dat nou weten? Nou, dan moet u goed begrijpen. Want met dat de mens en zijn vrouw gegeten heeft van die boom van de kennis van goed en kwaad, met dat het leven de grond ingeboord werd, met dat het aangedaan werd met de dood en met de schaduw van het oordeel, met dat alle waarde en kwaliteit verloren raakte, was de mens ontdaan, ontbloot, stond hij daar in zijn schaamte, in zijn schande te kijken. En trok bladeren van die boom, van die grote bladeren, om zich achter te verbergen, om de eigen onvolkomenheid af te dekken, om alle dingen die niet aan te zien zijn, alles wat schande en schaamte ademt, alles wat het menselijk leven zo vernielt en vernietigt, zo de verlorenheid komt te tekenen, om dat allemaal te bedekken, om daarachter te schuilen. De mens maakte zich schorten als van die bladeren van diezelfde boom. Jezus ziet een vijgenboom staan. Als hij de wereld inkijkt, als hij u en mij aanziet, dan ziet hij alleen maar bladeren. Waarachter wij ons, net als de mens met zijn vrouw, bewust van onze tekortkoming, waarachter wij ons willen camoufleren, waarachter we ons willen verbergen, verschuilen. Hij ziet alleen maar bladeren aan die boom. Bladeren waarachter wij telkens ons verbeurde leven nog willen verbergen. waar we als het ware achter willen kruipen om te doen alsof het nog wat is, om het nog enigszins te bekleden met een bepaalde reden, met een bepaalde kwaliteit of met een bepaalde zin. Waarom is het? Bladeren, één en al vijgenbladeren, waarin elke filosofie, elke levensvisie probeert om de zin, om de betekenis weer te vinden, achter gekleed te gaan, weg te schuilen tegen al wat zo afzichtelijk is, omdat de kwaliteit van je leven, de schoonheid, de echte waarde verdwenen is. Jezus ziet, als hij vandaag de kerk inkijkt, als u en mij vandaag aan zou zien, ziet hij een weggekropen mens, wat zichzelf tracht te bedekken, wat zijn eigen zin tracht te bedenken, wat zijn eigen leven tracht op te houden en zo er nog iets van te maken. U kent die uitdrukking wel. Je moet er wat van maken in dit leven. Je moet wat presteren. Je moet promoveren. Je moet de dingen een beetje uitproberen te bouwen. Je moet je leven als het ware ontwikkelen. Studeren, carrière maken. Je moet er wat van maken. Denk erom hoor. Bladeren. Jezus vindt aan die vijgenboom alleen maar bladeren. De bladeren van onze motivering. Weggeschuild, weggekropen achter menselijke zingeving en betekenis. Ziet u dat? Ziet u de krampachtigheid van een wereld die zijn eigen zin wil formuleren, die zijn eigen betekenis wil erop nahouden? Ziet u dat als u de wereld nou eens inkijkt? U houdt toch ook een beetje het nieuws bij? U volgt dat toch ook een klein beetje, niet waar? Hoe dat het er allemaal aan toe gaat? Groot en kleinschalig? Zit je dan ook zo verborgen vanmorgen? Maak je jezelf dan ook wijs dat het nog betekenis heeft, dat het nog waarde heeft? Is dat de zin van je leven? Weggekropen, weggedoken achter diezelfde vijgenbladeren, waarachter de mens krampachtig zijn eigen schaamte en zijn eigen schande verborg. Jezus ziet een vijgenboom staan. En terwijl hij hongert naar die vrucht, is het de tijd nog niet voor die vrucht. En terwijl hij naar die boom toe gaat, terwijl de Heere Jezus naar u en mij toe gaat, wij die daar verborgen kunnen zitten, wij die in dat bedrog zo wegschuilen, zoekt hij of dat er nog enige vrucht is. Enige vrucht die het werkelijke leven laat smaken. Het leven tot eer en de verheerlijking van die God die alle dingen gemaakt heeft en wiens naam geëerd en geloofd moet worden in alle eeuwigheid. Is er nog zo'n vrucht in die boom waarin u en ik verborgen zitten, net als de mens, die eerste mens en zijn vrouw? Jezus hongert naar die vrucht en hij zoekt op al die fronten en al die mensen en hij vindt niet anders dan bladeren. Hij vindt niet anders dan vruchteloosheid, want de tijd van de vijgen was er nog niet. En dan doet Jezus iets, gemeente. Daar schrikken wij van. Dan vervloekt hij de vijgenboom. Die boom die daar zo stond met dat geweldige loof. Die boom die daar zo stond als een soort veelbelovende weg. Maar er is geen vrucht in te vinden. In u niet en in mij niet. Nog geen klein zuur vruchtje is er. Slechts en alleen bladeren. Slechts en alleen het bedrog, de wegkruiperij, de ontvluchting en de zelfbedriegerij. En als Jezus zoekt in je leven vanmorgen, dan vindt hij niets dan dat. En hij vloekt de boom. Uit u in der eeuwigheid geen vrucht meer. Dat is wat vanmorgen u en mij overkomt. Als Jezus op weg is en hem hongert naar de oorspronkelijke zin van u en mijn leven. Hij hongert naar die lofzang die in alle ongebrokenheid mag uitjubelen. Dan is dit wat hij doen zal. Hij verklaart dat er uit u en uit mij tot in de eeuwigheid geen vrucht meer gegeten kan worden. Is dat een vloek, gemeente? Of is dat een zegen? De discipelen hoorden het. Ze schrokken er misschien van, zoals u en ik ook kunnen schrikken. Wij denken dat er nog in ons misschien, had u dat nog gedacht? Had u nog een klein restantje van eigen hoop en eigen idee meegebracht vanmorgen? Had u nog een laatste restje misschien, dat u dacht nog een klein schraapseltje hier of daar, nog een klein klontje, nog een klein korreltje? Daar kan misschien nog de Heere nog wat van maken. Maar nee, uit u en uit mij tot in alle eeuwigheid geen vrucht meer. Wat een zegen. Wat een zegen dat de Heere radicaal al die hoop die een mens in zichzelf nog kan hebben. Al die kleine lichtpuntjes die wij denken te kunnen laten branden en schijnen, volledig teniet maakt. Uit u niet en uit mij niet. En uit geen één mens ooit meer die menselijke vrucht. Hij snijdt het radicaal af. Dat is niet zo mooi, zeg u. Nee. Is het mooier dan om met je eigen bedrog verder te gaan? Is het zinvoller om jezelf wijs te maken dat het misschien nog goed kan komen? Is het misschien die hopeloze weg die je erop nahoudt? Om jezelf toch nog weer met enige goede werken en verdiensten op de been te houden. Nee, de Heere wil ons niet plagen met dat bedrog. Hij zet een punt. Vanmorgen zet hij een punt achter uw en mijn leven. Klaar. Afgedaan. Volledig tot in alle eeuwigheid. De dag daarna komen ze weer langs diezelfde plaats. Opmerkelijk, hè? Dat Marcus ons dan weer mee terugneemt. En dan zegt Petrus, De boom is helemaal verdord. Alle blad is eraf. Tot in de wortel toe is het een dorheid geworden. Midden in Jeruzalem zal die boom er staan straks. Als het op Goede Vrijdag de Heer Jezus daar komt. Met het juk op zijn schouders, uw juk en het mijne. En hij laat zich aan die dode, verdorde boom kruisigen. Ziet u dat? Want dat is hem. Dat is die boom, daar in het midden van de hof. Dat is de plek waar ooit de tuin bloeide, waar het ooit goed was en volledig. Dat is de plaats waar Jezus naar op weg is. Om daar met u en mijn juk, met onze bedrieglijkheden, met onze verbeurdheden, om daar aan die boom, tot in de wortel is hij verdord. En als Petrus daar met verbijstering op wijst, zoals wij daar verbijsterd in kunnen staan en niet meer weten wat we zeggen moeten, niet meer weten waar we kijken zullen. Als dat moment er gekomen is in je leven, die beleving, dat punt tot in de wortel toe, niets meer over. Dan spreekt de Heer Jezus bijzondere woorden. Geloof. In God. Als de wortel verdord is, uw en mijn wortel, dan blijft er ruimte over voor de Heere. Geloof in God, dat het om Hem zal zijn, dat het om Zijn koninkrijk draait. Dat er uit de Heere nog, dan slaat er iets om in je leven, gemeente. Dan is het niet meer de gedachte dat ik gered moet worden. Dan is het niet meer het zoeken dat ik in de hemel moet komen. Dan gaat het er niet meer over dat het om u is en om mij. Dan gaat het niet meer om de bloedbanden. Niet meer om dat eigen leven, niet meer om dat eigen ik. Maar dan slaat er iets om. Als de Heer Jezus onze levensboom tot in de wortel heeft laten verdorren. Dan blijft er nog wat anders over. Waar geen ruimte voor was, zolang we nog achter die bladeren. Waar geen gedachte aan is, zolang we nog met onszelf. Waar niet bij stilgestaan wordt, zolang we nog vasthouden aan dat eigen ik. God, geloof in God. En wie met dat geloof tot deze berg zal zeggen, werp u in zee. Het zal, als het vertrouwen op de Heere er is, als er vastheid, zonder twijfel, zonder bijzaak, zonder bijsmaak, dan zal het u gebeuren. Dat grootste van alle wonderen. Dat zelfs de olijfberg zich zal opheffen en zich in zee zal werpen. Dan zal alles mogelijk zijn. Is dat een vloek of is het eigenlijk een zegen? Waarmee de Heere alle onmogelijkheden in de mens afsluit en voorgoed ten einde brengt, opdat er een opening zal komen naar die andere weg, naar de reden die de Heere uit zichzelf genomen heeft. Een reden die om hem is en om hem alleen. Een reden die zo ver buiten ons staat dat het niet meer aangedaan kan worden door wat voor menselijke twijfel, door wat voor menselijke bedriegerij dan ook. Is dat een vloek? Of is dat een zegen? Geloof alleen. Het is misschien een paar dagen later dat in het 13e hoofdstuk van Marcus er weer op teruggekomen wordt. Ziet u dat? In het 13e hoofdstuk, waar de Heere Jezus spreekt over de toekomst, waar hij spreekt over de dingen die komen gaan, over het laatste oordeel, het einde der dagen. En dan zegt hij, leert van de vijgenboom. Weer die vijgenboom. Weer die plaats. Weer daar in het midden van de hof. Wat bedoelt hij daar? Leert dat als de takken van de vijgenboom teder worden, als ze zacht worden, leer dan dat de zomer nabij is, dat de tijd genaakt, dat de winter afgedaan heeft, de dood heeft moeten inboeten, de nacht voorbij. En de dageraad der toekomst gloort. Bedoelt Jezus. Het is diezelfde plaats. Het is weer daar in het midden van de hof. Waar de vijgenboom een en al blad verloren. Een en al wortel vervloekt. Waar de vijgenboom tot een doodhout geworden is. Een vloekboom. Een die genoegzaam is om uitgehouwen te worden, om weggedaan te worden en verbrand. Het is op diezelfde plaats waar de Heere Jezus Christus nu weer staat. En waar dat vloekhout, wat zo dor, wat zo dood, wat zo een en al de vervloeking tekent, een en al ons overtreden, een en al het oordeel van de Heere, dat houdt. Wat uit begint te botten en waaraan een vrucht begint te groeien. Jezus bedoelt opnieuw de boom des levens, die gevloekt was onder onze zonden en schuld, maar die tot leven komt door het plaatsbekledende, bijzondere genadige werk, wat de Heer Jezus Christus volbrengt. Ziet u dat? Het is weer de vijgenboom. Het hout van het kruis van Golgotha is als een boom op de plaats waar die stond. De boom was levend, de boom is dood, gevloekt. Maar met Jezus Christus aan die boom begint het hout teder te worden. Begint als een wonder dwars door de dood, waar Jezus Christus die dood gaat sterven, die uw en mijn zonde en schuld is, onze vloek. Daar wordt dat hout teder, het zachte hout, het vloekhout wordt weer een zegenhout. En de vrucht die daaraan gaat groeien, de zomer die die vrucht zal opleveren, is de vrucht die eraan groeit. Ziet u het voor ogen staan? het kruis op Golgotha, met daaraan de zoetste vrucht die je ooit zult kunnen vinden. En ter weerszijde, ziet u ze staan? De boom van de kennis van goed en kwaad. Ziet u het voor ogen? Ter eenere zijde de misdadiger. Kennis van het kwade, red u zelf. En ter andere zijde de misdadiger. Bid voor mij als u in uw koninkrijk gekomen zult zijn. Dan klinkt het zoete van de vrucht. Dan klinkt ineens vanaf dat tedere hout, vanaf dat levend geworden hout, vanaf die levensboom, klinkt dan dat grootse woord. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En met dat de woorden gesproken worden, scheurt de voorhang open, van boven tot beneden, en wordt de toegang tot de boom des levens, wordt weer gemaakt. De Heer Jezus Christus neemt ons vanmorgen mee over deze drie stappen, met de vijgenboom als leidraad. Ziet u dat? Uw leven heeft hij op het oog. Uw leven draagt hij in zijn hart. Uw leven neemt hij mee als het juk om dat te laten sterven. De vloek draagt hij op zijn schouders, opdat u en ik, als het goed is, en aan de hand van de overste leidsman deze weg gegaan mag worden, door de diepte van de vervloeking, door het sterven aan de oude mens, mag komen om te staan aan de boom des levens, om daar van de vrucht Jezus Christus de zoetheid te mogen smaken, die een voedsel is om altijd tot in alle eeuwigheid de Heere te loven, groot te maken en te aanbidden. Wie daarin mee mag gaan, het overste leidsman, zal met de voleinder des geloofs daar mogen eindigen. Op die plek waar het sieraad van Gods heerlijkheid weer gedragen mag worden als de zin en de betekenis van je leven. Ik kijk eens rond. Ik zie vijgenbomen staan. Dat het meer dan alleen bladeren zullen zijn. Ik zie gevloekte bomen, waaraan de Heer Jezus Christus het wonder van het leven komt te werken. Als de takjes teder worden, de zomer is nabij. Zie, de vrucht zet zich om gegeten te mogen worden, om dat te doen tot zijn gedachtenis. Wie het ziet, ziet hier wat de Geest u voorhoudt. Wie het verstaat, hoort wat de Geest u toeroept. Doe dat in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Getrouwe Heere, hoe zullen we u danken? Voor dat wat wij soms als een vloek zien en waarmee u eigenlijk zo'n grote zegen bedoelt. Om een einde te maken aan al die verstopperijen. Een einde aan al dat bedrieglijke. Aan al die hoop die geen hoop is. Al die verwachting die geen uitzicht biedt, maar die telkens gedoemd is om te mislukken, omdat er nog een wortel van de mens in zit. Dank u wel, Heere. Dank u dat u een punt zet. En dat we met Christus, als de overste leidsman, de gelegenheid van u krijgen om te mogen sterven aan die zo dodelijke mens. Maakt u zelf ruimte, Heere, voor dat geloof wat een en al om u is en om u alleen. Wat enkel en alleen uw naam op het oog heeft en uw heerlijkheid. Dan is alle angst en zelfbedoenerij afgelopen. Want dan gaat het er niet meer om dat we voor onszelf moeten zorgen en onszelf op moeten werken of onszelf. Wilt u dat vanmorgen met een punt ten einde brengen? Zodat ons leven aan de hand van de overste leidsman bij die tedere takken van de vijgenboom, die tedere takken die zich zo zacht maken en waarbij dat dode vloekhout in Jezus Christus tot leven komt, als de vrucht van het eeuwige leven. Alle dingen gaan voorbij, Heere. Alles is aan de tijd zo prijsgegeven. Maar uw weg en waarheid zullen blijven. Wilt u ons telkens daar brengen? Langs de kant van de weg vandaan, achter al die bladeren tevoorschijn geroepen, in de vloek de oude wortel verdaan. Brengt u ons, Heere, op de plaats waar de takken van de vijgenboom weer zacht worden en teder, zodat de vrucht die daaraan groeit door het wonder van genade, plaatsbekledend, tussentredend, borgtochtelijk volbracht, daar de smaak mag toedienen om weer mens te mogen zijn, door de kracht van uw geest, bekleed met de werken der dankbaarheid en die van de genade. Mogen we zo, Heere, deze nieuwe week in de tijd ingaan, een tijd die alleen u in uw handen houdt, waarin alles voorbij zal gaan. Wederom heeft de dood in de vensters geklommen hier op Urk. Wederom wordt het graf gedelgd. Wederom een rouwdienst toebereid. Wederom, Heere, alles gaat voorbij. Maar het hout van het kruis, laat dat mogen teder worden. En de vrucht daaraan groeien. De zomer is nabij. Zegent u uw evangelie. En heiligt u het aan onze harten, opdat het wonder van de overste leidsman zal mogen uitbotten en vrucht zetten in de rijpheid van de voleinder des geloofs. Zegent u uw weg, Heere, die u met ons wilt gaan, met de gemeente van de Bron, de kerkraad, de predikant en zijn gezin. Heere, neem ons zo één voor één en stuk voor stuk mee op die weg van het spoor van de vijgenboom. Doet u het, Heere, opdat alles mag juichen tot uw eer. Doet u het, Heere, die zegen die tot een zegen zal kunnen strekken en die de waarde is van ons leven. Om u en om u alleen en om uw eeuwig welbehagen. Uit genade in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zingen ten slotte Psalm 147, de versen 6 en 7. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6 en 7. Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt u de zegen van de Heere met u. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.